Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie, check onze socials of onze website orasmedia.nl.
Dames en heren, jongens en meisjes, Lama Taum Baru. Oftewel, gelukkig nieuwjaar, happy new year. Het is 2024. Mijn naam is Esther Claire Sassebone en dit is de Boenkoes terugblik compilatie van 2023. Je gaat luisteren naar Pieter Anthony, Johnny en Diamo Manuhutu, Marcia Regensburg, Ellen van Kempen, Chaya Patiapol, Max Watimena, Mpo Tutu van Firth en naar muziek van Jessica Manaputi, Boy Aki en Jones en Siroy. Maar, zoals altijd, beginnen we het nieuwe jaar met muziek. Luister naar een van de platenkeuzes van Everin Patti.
I'd like to protect mine. You like empty threats and coalitions. Demon time, rum and lime, man, this little spritzer. Keep in mind, I was fine, but this little hiccups got me lying in my bed, meeting 4 a.m. again. More lines, so speak to me, let me in. I'm good, I'm fine, think I've got this friend. Yeah, stress makes for better tales, but sex makes for better sales. A slave to this very world, from little girls to grown women. From they won't let us inside, now we own the buildings. This isn't a manifestation of my imagination. This was written long before my parents got acquainted. So I'm stating what God has put in plan. Let no man take that vision and take your cans and make them candles. I've got these gems right in my hand, I'm feeling just like Thanos. I put a dent up in your van if you try cross my lane. A little splash up in the puddle, you can't ride this way. We're trying to break a fucking system and affect some change. And you won't spend change. I'ma switch that pain, cause I can't feel that
so
pain.
So take it slow for me, and I'll be there for you. Hold it down, I can. Take it slow, just take it slow for me. And I'll be there for you. Hold it down, I can. Take it slow, just take it slow, I'll take it slow.
Hands up, let's run, I'll come true. You're a bad man, calm down, football come through. Yeah, hands up, bless man, make I come true. You're a bad man, calm down, football come through. Hands up, bless man, make I come true. You're a bad man, calm down, football come through. Yeah, hands up, bless man, make I come true. You're a bad man, calm down, football come through.
Aye, your reputation, reputation, reputation. Aye. Yo, I lost my reputation, and at the same time found my inspiration in the silence of the basement. Patient, because I'm good enough. I see these people on the bus, heads down, instead of looking up, swiping for the love. Views and lies coming like a drug. Yo, I had to turn around and pull that plug. How can I fucking win? Comparing others to my kin. Comments on the colour of my skin got me flicking through. A couple say I'm the king. A couple say I got this double chin. It's fucking grim. I spend the next hour looking in the mirror. Wonder if I'm really getting bigger. My hair thinner. Heartbreaking as I grow a little bitter. Getting jealous of the glamour and the glitter. But it's not real life. Close my eyes, had to take my time. Realize that the life I find is not the life online. Lock my phone off and walked outside and looked up to the sun that shines.
So take it slow for me, and I'll be there for you. Hold it down, I can. Take it slow, just take it slow for me, and I'll be there for you. Hold it down, I can. Take it slow, just take it slow, I'll take it slow.
Hands up, bless man, make I come true. You're a bad man, calm down, football come through. Yeah, hands up, bless man, make I come true. You're a bad man, calm down, football come through. Hands up, bless man, make I come true. You're a bad man, calm down, football come through. Yeah, hands up, bless man, make I come true. You're a bad man, calm down, football come through.
Thank you.
Je hoorde Annie featuring Loyal Carner met Take It Slow. Een van de platenkeuze van Evrien Patty in 2023. Wat ook heel bijzonder was aan het jaar 2023, was dat Radio Oras precies 40 jaar bestond. En daar hebben we natuurlijk bij Boenkoes aandacht aan besteed. Luister maar. Ik neem je even helemaal terug naar het begin. We schrijven 1983. In Amsterdam wonen veel Molukkers die met van alles bezig zijn. Er is geen wijk, maar er zijn wel veel Molukkers. En er is bijvoorbeeld Menetti, een welzijnsorganisatie. Daarover hoor je de volgende gast vertellen. Iemand die er vanaf het eerste uur bij was, Pieter Anthony. Ja, nou, de band loopt, om het maar ouderwets te zeggen. En ik heb iemand aan de telefoon die in de beginjaren aanwezig was bij Radio Oras. Misschien kun je je even voorstellen.
Hallo, ik ben Pieter Anthony. En inderdaad, 40 jaar geleden is Radio Oras begonnen. Op initiatief van Laurens Vitalis en Jerry Timorazzo. En ze spraken erover en ik kwam erop toevallig bij zitten. En zo zijn we met z'n drieën aan Radio Oras begonnen. Wij vonden dat er eigenlijk geen radio of media was die opkwam voor de onderdrukte groepen. En de onderdrukte groepen, dat noemen we dan iedereen. En de zwarte groepen vooral. Maar omdat wij de meeste contacten hebben in de Molukse Indische wereld, hebben we daar meestal onze focus op gezet. En de Papua's. Wij zijn eigenlijk vanuit Menetti begonnen, project Menetti. Daar zijn we het ook begonnen.
Wat voor onderwerpen kwamen er aan bod in het begin?
Onderwerpen kun je zien van dat we waren sowieso tegen Suharto. Het regime van Suharto in Indonesië. Maar we waren ook heel erg kritisch ten opzichte van de RMS. Vooral hier in Nederland. En we hadden ook items over ex-politieke gevangenen vanuit Indonesië. Want die waren ook heel veel in Amsterdam in die tijd. En we kwamen ook veel over Papua's, Timorezen en wat dan ook.
En gingen jullie dan als radiohost kletsen met elkaar of interviewden je mensen?
Wij interviewden mensen overal waar we konden. We kregen toen, vooral in het begin van Stadradio Amsterdam, kregen we apparatuur mee. Daar konden we mee opnemen. Bijvoorbeeld 25 april, waarbij we ook altijd de presidenten konden bevragen. De president van de RMS, de Manusama en Toetat Neuwe werd dat later. Die maakte altijd tijd voor ons vrij. Dat vond ik wel heel opmerkelijk. Terwijl we heel kritisch waren tegen hen. Wij hebben ook naar verschillende items, alles, krakers, als die een actie hadden, wisten wij dat vaak als een van de eerste. En dan zaten we ook bij. We waren heel solidair met krakers, ook omdat de woningnood heel groot was. We waren ook bij protesten tegen de intergouvernementele groep Indonesië. Die Indonesië altijd van wapens voorzag. En wij, als we weer een bijeenkomst hadden, dan waren wij altijd daar om te interviewen.
Aldus Pieter Anthony over het begin van Radio Oras. Op 7 mei waren vader en zoon Johnny en Diamo Manahutu live te gast in Pakhuis de Zwijger in onze studio. En er werd live gezongen. Maar dat wordt eerst even ingeleid door Johnny Manahutu zelf.
Mijn vader die vond muziek altijd al heel fijn. Hij speelde ook in een band. En op een gegeven moment kocht hij een draaitafel. Zo'n heel ouderwets ding. Maar op een gegeven moment draaide hij daar toch zijn platen mee. En wat ik veel van hem hoorde, zijn die oude R&B-platen. Weet je wel, van de jaren 60. Van Salomon Burke, Benny King. Benny King. Maar ook van Otis Redding. Maar ook James Brown en dergelijke. Dus wij zijn opgegroeid eigenlijk met dat soort muziek. En ik vind dat nog steeds een van de mooiste muziektijden. Die ik nu nog steeds waardeer. En ik zing dat ook graag, dat oude soul-nummers. Dat komt door mijn vader, ja.
Zou je het nu misschien willen zingen?
Ah, hey. Spontaan, yes. Let's go. Oké, okay, are you ready?
Waar gaan we naar luisteren?
Mijn vaders lievelingsnummer, Cry to Me.
Cry.
When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone, don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Here I am, baby. Come on, cry to me. Loneliness is just a waste of time. Hey, 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 you don't have to leave you alone. So you see, so come on, pretty baby, take my hand and walk with me. When you're waiting for someone to come in the night, there's no one. Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Yeah, come on, cry to me, baby. Come on, cry to me. Let me hear you. Yeah. Yeah, don't you feel like cry, 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 crying? Don't you feel like cry, 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 crying? Cry to me.
Je luistert naar Boenkoes, persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. In deze compilatie blik ik terug op het jaar 2023 en de bijzondere items die we in Boenkoes hadden vorig jaar. Een van die items ging over de documentaire Kampong Lunette, gemaakt door Ellen van Kempen. Ik sprak haar in een drukke kerk, de Petruskerk in Vught, waar zij haar film vertoonde. Over Lunette dus. Ja. 2 jaar geleden ben jij naar Kampong Lunette, zoals de film heet, vertrokken. Waar was je naar op zoek?
Ik was eigenlijk op zoek naar de verbintenis tussen zeg maar de waardes en gevoelens die er bijvoorbeeld 70 jaar geleden waren in het begin. En hoe mensen met elkaar omgaan en hoe je dat nu nog kan terugvoelen. En wat ook heel erg, denk ik, wel bekend is van mensen die dus omgaan met Molukkers of dat Vughtenaren. Dat je ziet hoe hecht die gemeenschap is. En dat kan je goed van pas komen wanneer je een ruzietje hebt, bijvoorbeeld, kan je dus ook dan niet goed van pas komen. Maar wat daar dus achter zit, is die hele cultuur en die gemeenschap en de manier, sowieso al de Molukse cultuur, dan de manier waarop ze in Nederland zijn gekomen, bij elkaar zijn gewonen. Dat hele gevoel van wij zorgen voor elkaar, laten elkaar niet in de steek. Mensen herinneren zich dat misschien dat als je een keer een ruzie hebt met een Molukker. Maar het gaat veel, veel dieper. En er zit 1 uitspraak in de film die ik zo prachtig vind van Kees Hulis-Zeeland, dat hij zegt, een Molukse spreekwoord is, als je je in je nagels snijdt, dan voel je dat in je hele lichaam. Dus met die hele gemeenschap ben je in het lichaam van wanneer er met iemand iets gebeurt. En dat is dus ook heel positief. Dus bijvoorbeeld toen wij daar, alle dagen dat wij daar gedraaid hebben, waren wij onderdeel van de gemeenschap. Zoveel liefde, zoveel, weet je, mijn crew, cameraman, geluidsman komen straks ook. Die hebben ook gezegd, wij willen daarbij zijn. Die wilden ook iedere dag weer meedraaien. Zeiden tegen mij, zeg wanneer je weer gaat, want wij willen de film afmaken. Dus dat is die hele mooie kant ervan. En dat is zit helemaal door die geschiedenis verweven. En daar was ik ook naar op zoek, omdat dat volgens mij ook de reden is, of een van de redenen is, waarom het misschien hier in Vught voor hen gelukt is om dus dat laatste woonoord nu te zijn. En waarom het zo belangrijk is dat wij dat als monument ervaren en met warmte naar kijken, dat dat blijft bestaan.
Wat is hetgeen wat je het meest is bijgebleven van alle verhalen? Ja, het is een rotvraag natuurlijk, maar...
Nou, kijk, er zit één verhaallijn in van Lientje. En zij vertelt over haar vader. Haar vader was een van de hardcore mensen die zei van... ik ga hier niet weg of ik ga terug naar de Molukken. Toen het woonnood opgeven dreigde te worden. En in die tijd was hij, zeg maar, ook wel samen met een paar andere mensen... best een vreemde eend in de bijt. Dus ook best wel lastig om met hem als vader op te groeien. Maar hij heeft altijd voet bij stuk gehouden. Maar hij had PTTS door de oorlog ook, door het meevechten. Zij kreeg dat daarna eigenlijk ook, het tweede syndroom. En zij heeft er heel erg mee geworsteld van... hoe zorg ik ervoor dat ik dat niet weer in de derde generatie overdraag. En dat is, vind ik eigenlijk... dat is natuurlijk niet specifiek iets Molux. Dat is misschien met alle trauma's en dingen die wij ervaren. Het schijnt zelfs zo te zijn dat je sommige dingen... 7 generaties kan overdragen. Ik vind het heel inspirerend om te zien... dat iemand ergens de kracht vindt om dat op een gegeven moment te laten stoppen. En dat is mij wel heel erg bijgebleven. Ik maak ook films over de oorlog, Tweede Wereldoorlog. En het zou heel mooi zijn als meer mensen dat ergens zou lukken. Maar ook met mini-trauma's. Hè. Je hoeft niet in een kamp gezeten te hebben. Ook met kleine trauma's die je misschien als kind hebt meegemaakt. Ik vond het heel mooi overdrachtelijk idee van... wat wil ik meegeven aan mijn volgende generatie? En deze film is ook gemaakt voor de volgende generaties. Je zult ook op de aftiteling zien. Het staat voor onze ouders en voor onze kinderen. Weet je, daarvoor is die film gemaakt. En voor alle generaties daar weer na. Omdat we daar ook voor zorgen met z'n allen in heel de wereld. Hè? Daar hebben we een verantwoording voor. Dus dat blijft mij wel heel erg bij.
Nou, Oesie, dank je wel.
Dank je wel, Oesie.
Nog even terug naar mei, toen we Johnny en zijn zoon Diamo Manahutu in de studio hadden. Natuurlijk lag zijn boek, zijn verhaal, Astaganaga, op tafel. En ik las een stukje uit het verhaal van Johnny Manahutu voor. Het gaat over zijn vader, de knilmilitair.
Mijn vader had 2 gezichten. De lieve, zeer gelovige, hardwerkende, ondernemende vader, die goed geld verdiende, en de man, na gebruik van alcohol, die veranderde in een soms wrede, getraumatiseerde militair. Hij bracht dan de oorlog in huis. Als militair dronk hij niet, maar later, door de alcohol, pakte hij mij en mijn broer Eppie, die 5 jaar jonger is dan ik, keihard aan. Alsof we gevangenen waren in oorlogstijd. Als oudste jongen hing hij me op aan een dwarsliggende houten balk van de barak. Of hij sloeg mij met elektriciteitskabels over mijn hele lichaam. Mijn moeder schreeuwde uit machteloosheid: "Vermoord ze dan maar!" Dat deed ze omdat ze ons niet wilde zien lijden, maar haar geschreeuw hielp niet. Door de alcohol veranderde mijn vader in een totaal ander persoon. Hij strafte ons als gevangen genomen militairen en niet als zijn kinderen. Het was de oorlog, het trauma in hem.
Ja, dat doet me wat als je het zo opleest.
Ja.
En het is ook zo. Ik heb op een gegeven ogenblik, zo jong zoals ik was, heb ik ook op in dat boek moeten neerzetten eigenlijk. Omdat het werkelijk ook echt was gebeurd. Dat toen mijn vader weer zo aan de gang was geweest, tegen mijn moeder ook, heel erg, dat ik op een gegeven ogenblik tegen mijn moeder zei van: "Pa slaapt nu, ik ga hem vermoorden." 14, 15 jaar, kun je indenken wat er dan in mij speelt.
Maar omdat je moeder natuurlijk, het is je moeder.
Ja, het is mijn moeder. Ik heb ook ontzettend veel gespijbeld. En dat heb ik misschien niet helemaal volledig neergezet, maar... Ik heb in de bossen verstopt om te kijken wat er zou gebeuren als mijn vader weer thuis komt met mijn moeder. Het is een aantal keren geweest dat ik echt achter mijn moeder aan moest om haar te beschermen. En toen dat een aantal keren was geweest, toen zei ik ook tegen mijn moeder van, ik ga hem gewoon vermoorden, ja. En mijn moeder zei toen, nee, John, wat er ook gebeurt, hij is en hij blijft jouw vader. En later dacht ik van, godverdorie, het was maar goed ook dat mijn moeder dat zei. Hè? Want stel eens voor, als dat daadwerkelijk zou gebeuren, wat is een leven heb ik dan? Ja, dat zijn hele moeilijke dingen. Ik heb met moeite ook moeten doorgeven. Want ik wil hem niet als een vader in het boek neerzetten als een of andere... Dat hij nooit goed voor ons was geweest. Maar juist wel. Maar dat is een periode. Want mijn broer Jopie bijvoorbeeld, die heeft nooit een drum zijn oren gehad. Dat was een periode geweest waarin Eppie en ik... Eppie is ook de eerste drummer van Masada, hè? Waarin Eppie en ik... natuurlijk zwaar te verduren had. Dan waren we ook geen lievertjes, hoor. Dat beschrijf ik dan ook in het boek. Maar ja, als je dan zo zwaar gestraft wordt, dan is het een heel moeilijk iets. Eppie werd ook gewoon op een gegeven moment naar een gesticht gestuurd. Naar een moeilijk opvoedbare kinderen. En dat is ook iets dat je als familielid uitgereten wordt. Dat is een heel, heel zware periode geweest, ja.
En je zei al van, je dacht toen op zo'n jonge leeftijd, ik ga hem vermoorden. Maar dacht je ook toen je zo jong was, ja, het zal wel normaal zijn. Het zal wel bij iedereen zo zijn.
Dat is, weet je wat het is? Gelukkig zie je ook om je heen, dat gebeurt wel vaker dingen. Dat kinderen soms op het plein naakt moesten, die kregen een straf. En dergelijke denk je van, oké. Maar het gek is dat onze buren, we hadden een buurmeisje, Julia Snell, die schreef ook boeken. Die zei van, ja. Ik heb eigenlijk nooit geweten en gehoord dat het zo ernstig was bij jullie. Ik zie, ja, dat doen ze misschien. Dat gebeurde misschien toen, als jij toevallig er niet was of wat dan ook. Maar het werd wel altijd binnenshuis gehouden, bij ons dan in ieder geval. Maar dat mijn moeder toen echt het huis uit moest lopen, dat ze achteraan gerend wordt en dergelijke. Ja, dat was wel iets wat het hele kamp natuurlijk
gezien heeft.
Ja. Ja.
Ik kan me voorstellen dat je dit misschien nooit met je vader besproken hebt.
Nee. Ik heb ook nooit een goede band met mijn vader gehad voor zoiets om echt in gesprek te gaan met hem. Kijk, zoals wij zo rechtstreeks met elkaar gewoon die dingen kunnen uiten nu, dat was geen sprake. Ook omdat ik die onbewust die haat nog heeft. En ook het gevoel van, ja, ik heb ook nog nooit gehoord dat hij van me hield of wat dan ook. Maar dat zeggen ze ook nooit.
Hij heeft ook nooit gezegd, ik ben trots op je, jongen.
In het begin totaal niet. Ik denk wel dat hij later dat wel dacht.
Heeft hij het meegemaakt?
Gelukkig wel, ja. Ja. Maar toen was je ook die periode voorbij gegaan van zware traumatische ervaring. Het lijkt alsof er bewust een bepaalde periode is geweest... waarin zij op geen ogenblik de weg kwijt waren.
Ja, ze konden het niet meer aan.
Ze konden het niet meer aan, nee.
Ja, en Diamo, je vader beschrijft dat heel mooi in het boek Twee Gezichten. Ja. Want jij hebt juist die lieve opa gekend die op jou paste.
Ja, precies. Ja.
En
ja.
Waar je graag mee omging.
Ik was daar heel vaak eigenlijk ook gedeeltelijk door hun opgevoed. En ik ken hem alleen maar als een hele lieve opa die altijd voor ons klaar stond. Die me altijd ophaalde van school. Als we iets nodig hadden, dan kregen we een paar gulden om snoepjes te halen. Of als we nieuwe schoenen nodig hadden, dan regelde die dat. Die stond altijd voor ons klaar. Ja. En was altijd rustig bezig in zijn moestuintje. De groenten een beetje verbouwen. Dat soort verhalen, dat staat echt in contrast met hoe ik hem ken.
Ja.
Ja. Menyesal.
Je hoorde Beta Bella Jarjau van Jessica Manaputi van haar album Tomatrus, wat ook in 2023 is uitgekomen. In deze terugblik van Bunkus op 2023 kun je nu luisteren naar een stukje van een gesprek dat ik had met Marcia Regensburg uit Apeldoorn. Ze is een prachtige dame die zich veel met theater bezighoudt, maar zelf ook hele mooie verhalen te vertellen heeft. De setting is het Coda Museum in Apeldoorn. En we staan bij een mooie grote foto van Marcia, waarop een tatoeage te zien is. Luister maar. Dit gaat over de tatoeage van een olijftak op mijn pink. Dat is gebaseerd op...
Daar zien we hem.
Ja, daar zien we hem. Dat is gebaseerd op mijn jongste dochter, Lulu. En die is inmiddels overleden. Ik heb totaal 3 kinderen. En mijn jongste dochter, Lulu, is na 41 weken zwangerschap geboren. En heeft 3 weekjes geleefd met trisomie 18. Dat is een syndroom waarbij eigenlijk het kindje niet levensvatbaar is. Dus ik wist het al met 20 weken zwangerschap. Maar wel volledig de zwangerschap uitgedragen. En naar aanleiding van haar geboorte en haar overlijden heb ik een olijfstakje op mijn pink laten tatoeëren. En het olijfstakje staat voor nieuw leven. Ben gebaseerd op het verhaal van de Ark van Noach, dat de duif kwam met een takje. Maar het nieuwe leven van haar, ergens anders. En het nieuwe leven van mij zonder haar. Dus daar is die podcast op gebaseerd. Het is heel bijzonder. Voor mij is het een heel makkelijk verhaal om te vertellen, omdat ik het heel mooi vind om te vertellen over haar. Maar toch, toen ik deze podcast ging maken, toen dacht ik toch wel van wow. En nu moet ik echt heel gedetailleerd ineens gaan vertellen. Terwijl het verhaal heb ik al geprogrammeerd in mijn hoofd hoe ik het vertel. En nu kreeg ik andere vragen. Dus toen moest ik ineens wat dieper graven in mijn gevoel. Dus het was toch wel wat intenser dan dat ik had verwacht.
En wat komt er dan naar boven?
Wat mis je het meest? Ja, dat zit niet standaard in mijn verhaal gebakken, bijvoorbeeld. Of waarom de pink? Ja, de pink is een reden omdat kleine kinderen, als ze vaak met je meelopen, vaak je pink vasthouden. Dat is de reden van de tatoeage.
Wat had je gezegd op wat mis je het meest? Want ze heeft kort geleefd.
Ja, ik miste het kroelen. Het op de buik liggen, zeg maar, of op je borst liggen. En dan gewoon lekker liggen met elkaar in bed.
En dat geurtje van dat baby.
Dat babygeurtje en die kreuntjes. Dat soort dingetjes, ja, dat mis ik wel. Ja. Dat vind ik ook het mooiste van een babytje.
Ja.
Ja. Dus dat mis ik wel echt. En gewoon het weten van het niet weten. Ik bedoel te zeggen, je gaat zoveel dingen niet meemaken. Dus dat is ook een gemis.
Omdat ze zo kort geleefd heeft, heb je een idee van wat voor persoonlijkheid zij was?
Geen. Ja, dat is heel, heel moeilijk. Ik denk sowieso wel, als je al weet, ze heeft het syndroom trisomie 18. En er werd eigenlijk al voorspeld, ze komt overlijden terwijl je haar draagt. Heel zelden komt het maar voor dat een kindje levend ter wereld komt. Toen dacht ik al van oké, ze komt levend ter wereld en ze heeft nog 3 weken geleefd. Het is wel een strijder.
Ja.
Dus dat vind ik dan wel kenmerkend voor haar, zeg maar. Ja.
Maar haar moeder ook, want hoe ben je zwanger met de gedachte, ze kan elk moment overlijden in mijn buik?
Ja. Heel moeilijk. Ik ben toen gelijk gestopt met werken. Ik werkte toen als gastvrouw, dus je moest altijd heel erg vrolijk zijn naar klanten toe. En toen dacht ik, ja, dit kan ik niet doen. Ook omdat ik wist van het kan elk moment zo voorbij zijn. Dus elk moment van een trapje in je buik wil ik meemaken. En dan wil ik ook op een veilige plek zijn, dus gewoon thuis. Dus... Maar je leeft van het moment. Je leeft naar elk schopje toe, elke dag weer. Ja. Ja, en dat is het eigenlijk gewoon. Maar je weet, oké, ja, we gaan hier naartoe. Dus je bereidt je helemaal voor op hele andere dingen.
Wat doet het met je? Kijk je anders tegen het leven aan als je zo'n kleintje hebt waarvan je eigenlijk vanaf het begin af aan al afscheid aan het nemen bent?
Ja, zeker. Wat me toen wel heel erg bewust maakt, is dat je echt geniet van de kleine dingen. Een heleboel dingen doen er gewoon niet toe. Het gaat om wat je belangrijk vindt en daar moet je ook echt voor staan. Dus dat heeft me wel echt bewust gemaakt van het kleine. En ook het vertellen van je verhaal kan ook weer een ander helpen.
Je hoorde een fragment van het nummer The Sea van Boy Aki. En 2023 was voor zangeres Monica Akihari natuurlijk een heel bijzonder jaar. Want zij won de Boy Edgar prijs. En dat is de belangrijkste prijs in de Nederlandse jazz en geïmproviseerde muziek. Een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een uitvoerend muzikus die op een bijzondere manier bijdraagt aan het genre. Nou, alsnog gefeliciteerd, Monica. 2023 was ook het jaar van de East Side Story. Het derde deel van een trilogie van Aan de Andere Kant. En iemand die een belangrijke rol in dit verhaal speelde als Ina is Chaya Patiapon. Zij stelt zich even voor en vertelt over haar eigen zoektocht naar haar identiteit.
Mijn moeder die is Nederlands, Menado-Nees en een klein beetje Moluks. En mijn vader die is volledig Moluks. En mijn vader die is in 1962 naar Nederland gekomen, want hij is geboren in voormalig Nieuw-Guinea. zoals heel veel Molukse mensen hier naar Nederland zijn gekomen en hun families in Molukse wijken zijn gebracht, heb ik dat heel anders ervaren. Dus ik ben ook buiten de Molukse wijk opgegroeid. Ik heb ook Nederlands-Indisch en Moluks bloed. Dus ik vond dat vroeger ook best wel een beetje ingewikkeld. Van waar hoor ik nou bij? En ja, waar hoor ik nou bij?
Ja, precies. Die identiteitscrisis, om het maar zo te noemen. Hè? Komt dat ook voor in East Side Story, het derde deel van ADAC?
Niet zozeer zeg maar qua afkomst, maar wel qua de hoofdpersonen Ina en Charlie. Die hebben een verboden liefde. Dat komt omdat Charlie zijn vader aangesloten zit bij de Leyasa-groep. En dat was een groep die eigenlijk ervoor stond dat de Molukse knielsoldaten eigenlijk niet ontslagen hadden mogen worden in Nederland, maar dat moest gebeuren op Moluks, op Indonesisch grondgebied. En de ouders van Ina zijn tegenhangers van de Leyasa-groep. Dus de ouders van, de vader van Ina, die wilde dus eigenlijk niet dat Ina met Charlie om zou gaan, met iemand van de Leyasa-groep. En dan komt Ina eigenlijk op een kruispunt te staan van, kiest ze voor haar familie of voor de liefde? Dus daar zit wel een soort van crisis.
Ja. Heb je wel eens voor een keus gestaan die zulke grote gevolgen zou kunnen hebben?
Ik heb zelf niet voor zo'n grote keuze gestaan, waarbij ik dus moest kiezen tussen familie of de liefde. Maar mijn moeder en mijn ouders hebben dat wel gestaan. Mijn moeder, die dus die heeft een half Molukse vader en een mijn moeder die heeft een vader en hij is half Molukse, half Nederlands. En haar moeder die is Menadonees. En mijn opa is hier dus wel als knielsoldaat naartoe gekomen. Maar die heeft eigenlijk tegen al zijn kinderen gezegd, jullie moeten met een Nederlander trouwen. Ik wil dat jullie met een Nederlander trouwen, want dat is beter voor jullie toekomst. En met niemand anders mogen jullie thuiskomen. Dus mijn moeder die heeft nog vijf broers en zussen. En die zijn allemaal met een Nederlander getrouwd. Alleen mijn moeder is de enige geweest die dus met een Molukse man is thuisgekomen. En dat vond mijn opa destijds echt niet oké. Dus mijn moeder moest toen ook het huis uit. Moest ook op jonge leeftijd het huis verlaten, omdat mijn opa dat dus niet goed vond. Dus dat stuk van Ina en Charlie is vooral heel erg herkenbaar voor mijn moeder en mijn vader en wat ik herken uit hun verhalen. En vanuit huisheid heb ik daarom ook meegekregen, ook vanuit mijn moeder, van liefde kent geen kleur. Welke afkomst, welke roots, welke politieke partij, dat moet niets uitmaken. Dus ik ben zelf wel echt iemand die dan ook niet zo snel, denk ik, op zo'n kruispunt zou staan, omdat ik dat vanuit huis uit heel erg heb meegekregen.
Ja.
Dus mijn moeder en mijn opa hebben dus ook een lange tijd strijd gehad. En uiteindelijk is die band wel hersteld en hebben ze gewoon een hele goede relatie gehad. En kon mijn opa eigenlijk ook wel toegeven dat hij verkeerd is geweest. Maar ik denk dat het gewoon heel erg kwam ook door het koloniaal verleden, door onderdrukking, dat je daardoor zelf ook in nood handelt.
Ja.
Ik wil het beste voor mijn kinderen, maar dat is niet altijd het beste, zeg maar, om het op die manier te doen.
En als ik jouw verhaal zo beluister, heeft het ook iets heel paradoxaals. Want de witte man, om het maar zo te zeggen, waarvan jouw opa wilde dat je moeder zou trouwen, dat is wel de kolonisator geweest, de onderdrukker.
Precies. Klopt, dus dat is heel raar. En mijn opa is zelf ook half Moluks. Dus het is denk ik ook een soort van overleving geweest. Dat je denkt van dan hebben ze een betere toekomst. Hoe witter je kinderen worden, hoe beter hun toekomst wordt.
Ja.
Dus zo heeft hij denk ik ook op die manier gedacht. En dat is natuurlijk echt schrijnend. Als je zo denkt van, dan hebben mijn kleinkinderen een betere toekomst.
Dat was het ideaalbeeld natuurlijk.
Ja, in die tijd was dat natuurlijk wel echt het ideaalbeeld. En mijn moeder mocht ook niet Maleis spreken thuis. Dus zij spraken ook allemaal Nederlands thuis. Want mijn opa wilde gewoon dat ze zich zo gauw mogelijk aanpaste. Dus wat je dan krijgt is dat je eigenlijk je eigen roots en identiteit eigenlijk daarmee ook, hoe zeg je dat?
Verlogend eigenlijk.
Verlogend. En op dat moment denk je dan ook dat dat het beste is.
De Molukse identiteit. Het is niet één ding dat onveranderd is. Het ligt aan de tijd waarin je opgroeit, de mensen die je kent. En het is een soort vloeibaar iets, nooit hetzelfde. Jip Lensink onderzocht wat kerkelijke liederen te maken hebben met de Molukse identiteit. En op 16 september bedankte zij alle mensen die mee hadden gewerkt aan haar onderzoek naar die Molukse identiteit. Dat deed ze bij het event Trima Kasi, in Fase. En daar was ik ook. En daar sprak ik een aantal mensen, waaronder de jarige dirigent Max Watimena. Wat betekent deze dag voor u?
Dit is een bijzondere dag in de context van dat er een dame, een Hollandse vrouw, onderzoek doet naar Molukse liederen. Dat is heel bijzonder.
En het effect op de identiteit van de Molukkers.
Dat bedoel ik ook. Dat bedoel ik ook. Het is een onderdeel. Vierstemmig zingen, dat zit in ons DNA. Weet je wel? En waar we ook komen, Oramati, overlijden, al die diensten. En er wordt een lied gezongen zonder begeleiding en zingen we vierstemmig. Dus en al hier ook, een bijzonder van dit is dat we ook van andere plaatsen de liederen horen zingen. Er zitten ook moderne liederen bij, in de zin van trompet, fantastisch, gitaar en soeling.
En gospel.
Weet je, het heeft allemaal de kern, het brengen van Gods woord. Is heel bijzonder.
Weet u nog wanneer u voor het eerst door een kerkelijk lied werd geraakt in uw leven? Dan gaan we ver terug.
Ja, dat is wat ik net al zei bij Irindico, toen vond ik het een mooi lied.
Was u nog jong?
Ja, zonneschooltijd, hè. Zonneschool. Dus ik leerde en toen kwam ik thuis en toen zong ik het lied. Toen vroeg ik, waar gaat het over? Weet je, Irindico. En toen vertelden mijn ouders waar het over gaat. Ik zei, oh jee, dus God is elke dag met ons. Want wij zingen het. En dan zeggen ze, ja, wij zingen het. En toen later, toen ik belijdenis deed, toen was ik eigenlijk een en al emotie. En ik werd door de emotie, omdat mijn vader, die was koordirigent. En die maakte liederen. Hij maakte liederen voor dopen, voor bruiloft, voor jubileum. Hij maakt elke zondag voor elke gebeurtenis een lied. Toen maakte hij een lied voor de CD van mij. En dan was ik heel, heel, heel emotioneel. Dat mijn pa een lied maakt. En ik kan het niet navertellen. Maar zo, op jouw vraag, zo emotioneel waren. Dat was het moment van Syrië. Toen was ik nog geen 18 trouwens. Ik was de jongste van het stel.
Wat een bijzondere vader.
Ja, mijn vader had een talent. Echt een talent. Dat hij liederen maakt. Voor elke gelegenheid. Elke zondag maakt hij een lied. Hij heeft over de 2000 liederen.
En de tekst en alles deed hij zelf?
Deed hij allemaal zelf.
Melodie?
Melodie deed hij zelf, de tekst. En aanpassend aan de gebeurtenis.
Bye.
In oktober kreeg ik de bijzondere kans om de dochter van bisschop Tutu te interviewen. Mpo Tutu van Firth. Zij speelde in het stuk De Waarheidscommissie over de tentoongestelde mens. Ik vroeg haar in het Engels of zij eigenlijk actrice is, zelf.
So, are you an actress in daily life?
No. Not at all, not at all.
What is your profession or what is your daily life?
I'm a priest and a painter and an author. Yeah.
So as a priest, you know everything about forgiveness.
I know a bit about it, certainly. And, you know, with my father, we wrote the Book of Forgiving, which, in Nederlands, het Boek van Vergeving, that, you know, some people might be familiar with, and that is that a lot of people have said they found really helpful for whatever it is that they need to forgive, whether it's something on a large scale or smaller hurts that, you know, are part of our daily lives.
And isn't it so, maybe a bit philosophical or maybe a religious question, isn't it so that you should forgive yourself first, maybe?
Well, two things. One is that I never attach should to forgive. So even though, you know, biblically we're commanded to forgive one another as we have been forgiven, but I think it doesn't move people anywhere to say you should forgive.
It's like an order, then.
Right. It's an order that is sometimes that feels just impossible to fulfill, and then, you know, you're injured, and then you're sitting with a hurt, and on top of the hurt, you have somebody saying you should forgive.
That like just, you're doing something wrong,
right? Yeah. By feeling what you feel. I say that forgiveness is a process, and it's a process that all of us can engage in, and that there is a way to get from the hurt to a place where you can let go of the hurt and find a way to move on together. But, you know, I don't attach should to that. I say, you know, it's hard work, and you do it to the best of your ability. And that self-forgiveness is something as well, that it's an expression of love, but even that is difficult. And so you begin wherever you can begin with whatever hurt it is that you can forgive. Start there, do that thing that you can do. Don't beat yourself up about the thing that you can't do or that feels really impossible to you. You'll work on it in time.
So maybe a practical start, step one, could be don't be so hard on yourself.
Give yourself some grace. That, you know, God has given us all grace, and we can probably afford to give ourselves a little bit of grace.
Give yourself some grace. En dat vertaalt zich in geef jezelf een beetje genade. Vergeef jezelf voor de fouten die je hebt gemaakt. En wees niet te streng voor jezelf. Een mooie gedachte om mee te eindigen, dacht ik zo. Ja, en ik had jullie natuurlijk nog veel meer kunnen laten horen. Bijvoorbeeld van het interview dat ik had met Joe Patinasserani en Tony Castagna over de lange tijd dat zij op Maluku verbleven om verpleegsters Nederlands te leren. Of het interview dat ik had met Daan en Yunus over hun geweldige documentaire Kleinkinderen van de Oost. Of Rivelino Richters, die ik in december in de studio had. Maar ja, ik heb beperkte tijd in dit uurtje, en dus heb ik gewoon wat highlights gekozen van het afgelopen jaar van Bunkus. Wel eindig ik met het nummer van Yunus Bulnaya. En dat is Ombak Baba Ale. Maar eerst zeg ik zoals altijd Amato.
Pitanyo anyo, pitay lang jala. Pita bangong daragat hadi, pita minta tolong. Burung talang turun dari langit, lalu akan bilang ombak ombak, ombak tak jalan pulang ke rumah. Ombak ombak, ombak tak jalan pulang ke rumah. Biar ombak bawa ale, biar ombak bawa ale, ale. Biar ombak bawa ale, biar ombak bawa. Biar ombak bawa ale ale, biar ombak bawa ale, biar ombak bawa ale. Bagaimana kau beta sampai di sini? Beta susah ingat lagi jalan pulang jiwa. Beta sing tahu. Beta bangun darakat hati, beta minta tolong. Burung talang turun dari langit, lalu akan bilang ombak ombak, ombak tak jalan pulang ke rumah.
Naar Bunkus, persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Bunkus is een onderdeel van Radio Oras. Bunkus heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien.